Ja, ja, Patrick. Daar zijn we weer. Terug met een kakelverse Boladviseurs podcast.
Zeker weten.
Heeft eventjes stilgelegen, maar ja, dat had zo zijn redenen natuurlijk. Hè. Ja. We zijn in ieder geval blij dat we... Ja, dit is eigenlijk net na jouw vakantie, hè? Net voor mijn vakantie. Dus dat komt eigenlijk precies goed uit.
Ja, voor de vakantie ook druk geweest met de overname en allerlei andere thema's in de club. Ja, dan schiet het er soms bij in. En na de vakantie vol goede moed de zaak weer opgepakt. Dus,
Ja, je maait het gras weer gelijk voor mijn voeten weg. Want ik wil wel vertellen dat het thema van vandaag is bedrijfsoverdracht binnen de familie. En vanuit daar is natuurlijk een kleine stap naar overname.
Ja.
En daar zijn we zelf ook mee aan de slag geweest. Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, dat kan ik zeker, Stefan. Zoals je weet bestaan ruim 70 jaar. En in die 70 jaar hebben wij één keer eerder iets overgenomen. En daar zaten echt een lichtjaren aantal tussen. En zeer recent, afgelopen april, hebben wij Roel Hagens Molenaar, RAM uit Venray, aan onze club kunnen toevoegen. Bedrijfsovername is iets wat wij... dus niet vaak hebben gedaan in die 70 jaar. En nu zijn we strategisch toch tot de conclusie gekomen dat we ons met name in Venray wilden versterken. En door het toevoegen van een team met bijna 40 professionals zitten we daar meteen ook op volle oorlogsterkte. Dus het was een roerige periode voor ons. Maar het verloopt eigenlijk ontzettend goed en volledig conform verwachtingen. Dus,
hoe zijn die eerste... Moeten we even kijken, het was 20 april als ik het uit mijn hoofd heb.
Ja. 20 april kwam het Out in the Open. Je bent natuurlijk in de periode daarvoor ook al druk mee bezig. Hè. Zoals elke overname vergt dat een bepaalde tijd. Je hebt een plan van aanpak. We hebben een mooie roadmap genoemd om het tot een succes te brengen. Het belangrijkste is dat je de club integreert in je eigen bedrijfscultuur. Dus die roadmap is ook voornamelijk gebaseerd op de menskant. Hè. Dus we willen eerst zorgen dat... de 45 of 40 medewerkers, zeg maar, ook fatsoenlijk bij ons landen. En dat we aan die kant alles op orde hebben. En daarna komen de processen en de klanten. Dus een gestructureerde aanpak. En daar hebben we onszelf de tijd voor gegeven. En die stappen die lopen conform de tijdspad. Dus blij mee.
Helemaal goed. Nou, dat misschien ook het moment om onze... Nieuwe luisteraars, want die zijn al ongetwijfeld een heleboel bijgekomen vanuit het oude RM. Om die eens welkom te heten bij deze geweldige podcast. Zoals Paul Lutters laatst aanhaalde in de Noord-Limburg Business podcast. Dus wat dat betreft gaat het heel goed. We zijn weer op locatie vandaag.
Ja.
Niet heel ver van ons kantoor in Wijchen, Nijmegen vandaan.
Maar het is dat de weg wat lastig... was op dit moment, omdat de weg open ligt. Dan was een stukje omrijden, maar het is inderdaad heel erg dichtbij, ja.
Want we zijn te gast bij Jenske Kraanvuur. Is dit eigenlijk Wijchen of is dit Nijmegen weer?
Dit is officieel Wijchen, ja.
Dit is officieel ook Wijchen. Nou, dan in eigen dorp blijven we dan, om het zo te zeggen. Dankjewel dat we hier te gast mogen zijn met Thomas Jenskes en Jeroen Jenskes. Een hele goede middag.
Ja, goedemiddag. Goedemiddag.
Laten we gewoon eens even kort beginnen met de introductie van jullie zelf. Maar misschien ook van het bedrijf. En misschien kunnen we die wel samenpakken. Ik weet niet, is er nog mensen die willen beginnen?
Ik kan wel beginnen. Ja, ik ben Jeroen Jenskes. Vanaf het begin dit jaar het roer overgenomen van onze vader, Hans Jenskes. En de meeste kennen het denk ik wel, Jenskes Kraanvuur. We verhuren voornamelijk hijskranen en... doen ik alles verplaatsen wat eigenlijk te zwaar is.
Om te tillen.
Om met de hand te tillen, zeg maar. Ja, dat is een beetje ons werk.
Ja.
Ja, en ik ben Thomas Jenskens. We zijn al met drie broers. En in principe hebben we z'n drie overgenomen. Dus ik ben de jongste, Jeroen is de oudste. En Dan is er ook mee ingestapt.
Ja. Ja. Heel mooi. Want jullie zijn in principe de derde generatie. Hoe is Jenskes ooit begonnen?
Onze opa die had die verkocht vroeger compressoren. En compressoren die waren vrij zwaar. Dus die moesten ook op aanhangers getild worden als iemand die kocht. En op den duur... hadden ze anderen in het dorp ook steeds vaker dat kraantje nodig. Dus zo is dat een beetje gelopen. Er kwamen steeds grote fabrieken die eigenlijk compressoren gingen bouwen. Dus zo is eigenlijk een beetje het kraanvuur ontstaan. En is ook zelf een kraanwagen gaan bouwen. Zo'n iets meer dan 50 jaar geleden.
Mm-hmm. Ja, en vanuit daar natuurlijk een hele lange aanloop naar waar we nu zitten. Overgenomen door jullie ouders, Jeroen, toen de tijd. En wanneer was eigenlijk het moment dat jij voor jezelf dacht van, nou, dat die volgende generatie, daar zie ik mezelf wel, een hoofdrol in terug.
Ja, zo heb ik het ik vroeger nooit echt bedacht, maar van kleins af aan, als kleine jongen, was ik al altijd geïnspireerd door die de hijskraan. Ik vond het altijd leuk om erbij te zijn en om te kijken van wat ze allemaal doen. Dus die interesse voor mij is altijd wel geweest. En ja, was denk de eerste keer dat ik met de kraan iets gehezen heb, toen was ik denk 10 jaar oud of zo. Dus was altijd wel ermee bezig, dus de keuze was eigenlijk snel gemaakt.
Ja. Ja. Wat zijn nou, zeg maar, want jullie zijn natuurlijk nou een heel wat jaren verder. Wat zijn nu mooie projecten waar jullie zo mee aan het werk zijn? Gewoon om even de luisteraar mee te nemen in wat voor dingen jullie allemaal doen.
Op dit moment hebben we een project lopen in Zeeland. Dat is toevallig dan wel een heel stuk weg. Maar daar zijn we bij de Oosterschelde-kering zijn we daar de cilinders aan het vervangen. Van een klant van ons. Ja. Dus dat is wel op zich wel heel apart, zoiets.
Ja. En om hoeveel kranen gaat het nu eigenlijk? Want we begonnen met 1, hè, zoals je net zei.
Ja, dat is uiteindelijk steeds groter geworden. Ja. We hebben nu 22 verschillende soorten hijskranen, eigenlijk van klein naar groot. Dus de kleinste die past door een tuinpoortje heen. En de grootste past de woonwijk niet eens in, zeg maar. Ja. Dus eigenlijk alles van klein naar groot. En daarbij ook breed wagenpark met vrachtauto's, verschillende soorten en verschillende soorten oplagers en heel veel hulpmiddelen om iets te kunnen tillen.
Ja, dus, ja. Heel mooi. Patrick, kijk jou even aan. Derde generatie dus in het bedrijf.
Ja.
Een soort van klassiek familiebedrijf, hè?
Zeker.
Dat heb jij vanuit jouw ervaringen wel vaker meegemaakt. Ben je bij dit proces ook betrokken geweest?
Zijdelings. Ik heb wat collega's gesouffleerd in dit in dit proces, maar het was in goede handen bij een aantal anderen. Maar het plan van aanpak is bij ieder van ons natuurlijk precies hetzelfde. Hè. We proberen aan de ene kant de emotie die gepaard gaat met een overdracht in de familie. Verwachtingen, ambities, iets loslaten, maar aan de andere kant ook iets durven aanpakken. Die proberen we samen te brengen met een stuk fiscaliteit en economische benadering. Hè. Dus dan gaat het toch om getallen. Om wet en regelgeving, dus hoe krijg ik het aan de ene kant financieel rondgebreid en hoe krijg ik aan de andere kant ook het tussen de oren tot een fatsoenlijke bedrijfsoverdracht gemaakt. Dus die aanpak is hier niet anders geweest dan bij anderen.
Mm. Oké, Thomas, even bij jou. Heb jij altijd al zoiets gehad van ik wil later ook in het bedrijf? Of wanneer is voor jou dat moment geweest?
Bij mij is het wel iets anders gelopen dan bijvoorbeeld bij Jeroen. Want vroeger zat het bedrijf nog bij ons thuis. En ik heb daar nooit echt meegemaakt dat het bij ons thuis was. Dus het speelde niet zeg maar om mij heen. Maar om mijn 15, 16 had ik ook andere vakantiewerk natuurlijk altijd. Maar ik wist wel dat ik graag wel dat hier op een gegeven moment wilde gaan werken. Ja, toen ik om 7 hier aan het werk was, speelde eigenlijk al vrij snel dat ik dat wel wilde.
Ja, want jij hebt het echt nog in Beugen meegemaakt, Jeroen, dan ook.
Ja, klopt. Ja. Het bedrijf is dan eigenlijk in 2006 verhuisd naar Wijchen. Toen de tijd hadden we een vestiging in Nijmegen en in Beugen. En nu is het eigenlijk voornamelijk in Wijchen met waar eigenlijk al het werkzaamheden gebeuren.
Ja, ja. En hoe ging dat vroeger thuis, als we een paar, laten we 10 jaar geleden nemen? Ging dat bij jullie thuis dan altijd maar alleen maar over de zaak? Of waren er ook nog andere onderwerpen die aan de keukentafel besproken werden?
Ja, natuurlijk toen we echt jong waren, juist niet, denk ik. Maar naarmate je wat ouder wordt, jaar 15 of zo, dan krijg je er wel heel veel van mee. Dus dan worden wel vaak dingen aangehaald en besproken, zeg maar. Nou nog steeds wel.
Ja, natuurlijk. Dus,
het is gewoon een onderdeel van een gezin, hè?
Ja.
En dat zie je ook bij heel veel familiebedrijven. Heel veel klanten noemen het een vierde of een vijfde kind. Hè? Dat klinkt altijd wat zwaar, maar het is wel iets waar je niet omheen kunt. Waar je ook niet omheen hoeft, natuurlijk. En dan komt alle positieve en alle negatieve dingen, die komen ervan terug. Hè? Dus grote werkdruk, eigenlijk altijd aanstaan als ondernemer. En dan hebben we hier ook nog te maken met best wel een indrukwekkend bedrijf. Hè? Want we hebben het over kranen, maar als je rijmaars voor de geinen terrein op. Dat maakt best wel indruk. Die dingen die zijn heel groot. ja, daar ben je gewoon als gezin altijd mee bezig.
Ja, jullie hebben dus de zaak overgenomen per 1 januari dit jaar. Nou, daar gaat natuurlijk een heel groot traject aan vooraf. Kun je ons even naar het begin van dat traject mee terugnemen, Jeroen? Hoe zag dat eruit?
Het begin van het traject, dat is al, denk ik, al bijna 3 jaar geleden, 2,5 jaar geleden. Ja, dat was eigenlijk voornamelijk volgens mij een soort van presentatie maken of zo van wat wij willen doen en welke kant we op willen met bedrijf en wat je ook zelf graag in het bedrijf zou willen doen eventueel. Volgens mij was dat een van de eerste.
Ja, dat klopt, ja. Dat is eigenlijk de eerste opdracht die we meekregen van waar zie je het bedrijf over 5 of 10 jaar? Welke keuzes kun je in de toekomst maken? Wat wil je graag mee? En eigenlijk eerst even een beetje kijken of je wel met z'n drieën al op 1 lijn zit. Zonder dat je uiteindelijk beslist hebt om naar mensen te stappen, ja of nee. Dus wel om te kijken van, ja, heb je wel dezelfde ideeën van welke kant je überhaupt op wil?
Ja, dus dat was, en dat bleek zo te zijn dus?
Ja, dat ging eigenlijk vrij goed. Dus, ja.
Zoiets groeit natuurlijk ook, Stefan. Ja. Hè? En in die zin is dat een proces wat wij ook niet aan vanaf de zijlijn als adviseurs ook niet aan toeval willen overlaten. Hè? Daar hadden we het straks, voordat de microfoon aanstond, ook al even met elkaar over. Je hebt een familiebedrijf, daar is het, de onderneming is onlosmakelijk verbonden aan die familie. Hoe vaak ik dan hoor van, ja, ik wil mijn kinderen dat niet aandoen en zij moeten zelf een keuze maken en eerst hun eigen carrière maar eens onderzoeken. Het grote gevaar is dat je er eigenlijk niet over praat. Terwijl die kinderen aan de andere kant ook die kranen in dit geval zien en denken, ja, ik zou daar toch ook wel een rol in willen. Alleen hoe mijn rol er dan uitziet, ja, ik heb eigenlijk geen flauw idee waar ik ja of nee tegen zeg. Nou, juist die twee processen samenbrengen door gewoon te gaan bespreken hoe je dat voor je ziet, waarbij je dat beeld langzaam ook gaat vormen. Hè? Want ja, als je 3 jaar uittrekt voor zo'n proces, dan is de uiteindelijke invulling wellicht ook wat anders dan hoe je dat 3 jaar geleden voor ogen had. Alleen het gaat erom dat je met elkaar gaat sparren over van waar moeten we naartoe en waar wil ik zelf naartoe? Waar kan de club dan naartoe? Ja, en dan is het maken van een soort van business case waarin je met elkaar zegt van ja, hoe ziet die club er over 5 jaar uit? En hoe zien wij als nieuwe generatie dat? Is natuurlijk een perfecte trainingstool om te kijken van ja, is dit iets wat bij mij past?
Ja. Wat ik dan meteen benieuwd naar ben is, hoe keken jullie ouders daar tegenaan, tegen jullie toekomstvisie? Was dat iets waar ze gelijk enthousiast van werden of iets wat ze helemaal niet verwacht hadden? Of?
Ik denk dat ze dat wel heel... Ook Hans, onze vader, zijn we wel heel goed hebben gedaan. Die had eigenlijk, ik merkte wel altijd dat hij echt geen verwachting had. Ik denk, als je niet ingestapt was, was het ook goed geweest. En dat zei hij niet alleen, maar dat voelde hij denk ik ook zo. Ja. Maar uiteindelijk zijn ze wel heel blij dat we het alle drie wel gedaan hebben. En dat we met z'n drieën doen.
Ja.
Maar hadden we andere keuzes gemaakt, dan was het ook goed.
Ja, precies. Maar ik doe eigenlijk ook een beetje op. Kijk, jullie moeten dan zo'n presentatie geven. Waar willen jullie met het bedrijf naartoe? Dat kan natuurlijk iets heel anders zijn dan hoe zij de toekomst voor zich zien. Maar zat daar een beetje overlap in of juist totaal niet?
Misschien kun je dat wel vertellen, Jeroen. Ja,
die keuze van verschillende soorten bedrijfsactiviteiten heb ik een paar jaar geleden al een beetje in gang gezet. Daar moeten ze langzaam een klein beetje opbouwen, een beetje groeien. En nu zijn we echt gewoon op een ander niveau meer aan de gang eigenlijk. En dan dus er wordt ook veel meer qua materiaal in geïnvesteerd en kennis wordt binnengehaald, zeg maar, om zo'n bedrijfsactiviteit goed te laten lopen, zeg maar. En dat kwam ook tijdens het onderzoek naar onze
Dat plan wat we hebben gemaakt.
Ja, maar dat plan van dan kom je ook echt achter van waarom doe je dat nou eigenlijk? En ja, dat heeft eigenlijk allemaal een doel dat je zo goed mogelijk de klant kunt bedienen eigenlijk.
Ja. Ja. Is dus echt, hebben jullie misschien gewoon echt bepaalde keuzes gemaakt? Oké, dit gaan we in de toekomst nog wel doen en dit niet, om zo goed mogelijk de klanten te kunnen bedienen? Of?
Ja, ja.
Hoe concreet kun je het maken, zeg maar?
Onze vader was zeg maar, Hans was echt van, ons pap was echt van de kranen. Dus we zijn een kraanvuurbedrijf, dus dat blijven we ook doen. En de rest, daar was hij nooit zo erg mee bezig. Ja. En Jeroen is dan ook wel echt een techneut, zeg maar. En die interesseert transport ook heel erg veel aan industriële verhuizingen. Dus in fabrieken, machines verplaatsen, dat soort dingen. En ja, dat is er in de afgelopen jaren steeds meer bijgekomen en dat groeit nou nog steeds.
Dus eigenlijk van alleen hijskranen verhuren, een klant een compleet plaatje kunnen bieden van wij pakken die machine die daar staat, die pakken we op en zeg maar waar die moet komen. En dan zetten wij hem neer. En of dat nou 5 meter verderop is of andere kant van het land, wij zetten hem gewoon er neer. Dus met onze eigen machines en middelen kunnen we dat eigenlijk allemaal regelen.
Je ziet eigenlijk dat het dienstenpalet wordt uitgebreid.
Ja, ja.
En dat is ook het grappige. In zo'n overdracht zie je vaak dat heel veel informatie zit in het hoofd van een aandeelhouder, hè? Dus Hans, die ademt het bedrijf, die is ermee groot geworden, die kent het van A tot Z, die vindt dingen heel normaal. En dan kijk je naar de nieuwe generatie en zeg je, nou, ik zit op die rijdende trein, succes, spring hem maar op. Ja, dat gaat niet zomaar. En door zo'n strategie-sessie te doen, leer je A kennen van waarom maak je nou keuzes en waarom zit het nou zo in zijn hoofd en waarom doen we nou deze dingen. En het mooie is dat je ook het speelveld wat kunt oprekken. Hè? Dus als jullie op dat moment uitleggen van ja, ik denk dat we, of we er nou een verhuizing doen op locatie, of we hebben het alleen over kraanverhuur, daar zit nog wel een verschil tussen. Dus misschien is het een heel voor de hand liggend businessmodel om ons model wat uit te breiden. Nou, en dan groeit zoiets ook bij de oude aandeelhouder. En uiteindelijk ja, confirmeer je samen aan zo'n strategie. En dat is precies wat eigenlijk het plan is, ook op het moment dat we je vragen van ja, hoe kijken we naar de toekomst van het bedrijf?
Ja. Nou, ze zijn met z'n drieën, zoals net al besproken. Komt daar vaker voor, Patrick, dat je echt, of is het juist vaak dat er één iemand is die dan zo'n bedrijf stapt?
Nou ja, dat is niet een standaard route. Het is wel zo dat je vaak meerdere kinderen hebt en dat niet iedereen altijd in het bedrijf wil. En om dan zeg maar toch met elkaar een beeld te creëren of een toekomstsituatie te creëren waar iedereen zich goed bij voelt, willen we wel iedereen aan tafel. Dus kijk, op het moment dat je in een heel vroeg stadium gevraagd wordt van wil jij iets in het familiebedrijf, moet je heel eerlijk zijn, heb je vaak geen flauw idee waar je ja of nee tegen zegt. Dus dan begin je met zo'n business case en dan ga je eens oefenen, dus ga je eens meedraaien, draai je een paar jaar mee. De een die loopt al wat verder voor dan de andere, de een die werkt er al wat langer. En dan ontstaat die relatie. En dan is het niet per definitie zo dat iedereen er altijd maar landt. En dan ontstaat het ook wel eens dat iemand een andere keuze maakt. Alleen dan wordt die wel breed gedragen. Dan heb je daar wel als groep ook het gevoel dat je naar die keuze bent toegegroeid. Dus dat je ook wel overwogen ja of nee zegt. Want dat is uiteindelijk het doel. Dat je zei het straks mooi, welke keuze je ook maakt, die wordt gerespecteerd als je het maar onderzocht hebt. En dat is wat je eigenlijk gaat doen. Je gaat het onderzoeken. Ja. En dan is dat 3 van de 3 dat gaan doen. En dan niet allemaal in eenzelfde rol. Hè. Eentje wat actiever, de een wat actiever dan de ander. En jullie hebben ook allebei verschillende disciplines daarbinnen. Dat is heel normaal. Alleen dat bespreekbaar maken, ja, dat zorgt ervoor dat je er ook mee de toekomst in kunt. Ja.
Want hoe zien jullie eigenlijk tot die afstemming, die verdeling gekomen? Ook door dat proces, door met elkaar praten? Of hadden jullie sowieso al een voorkeur voor een bepaalde hoek daarin?
Ja, ik denk dat het grotendeels eigenlijk voor ons eigenlijk wel al een beetje duidelijk was. Als je erin stapt waar je dan terecht zou komen. Ja, Jeroen dan is een beetje de techneut, zeg maar. Dus die is vaak ook een beetje operationeel bezig. Ja, ik ben dan wel commerciëler aangelegd, dus ik pak dat wel meer op. En Dennis doet de administratie. En ja, die pakt dat op. Maar dat was eigenlijk al eigenlijk vrij snel wel duidelijk.
Ja, het mooie hier is eigenlijk in theorie heb je de ideale casus.
Ja,
hè?
Ja.
Je hebt een aantal disciplines en iedereen heeft zijn eigen voorkeur. En dan moet je alleen nog maar één ding doen, dat is dat samen gaan doen. En dan zeg ik altijd, ja, dan kun je als 3 broers misschien best aardig zeg maar onder de kerstboom zitten met elkaar. Maar samen een bedrijf runnen is toch wat anders. En ook daar helpt eigenlijk die business case weer voor. Hè? Dat je leert niet alleen maar, ik ben ook benieuwd hoe jullie dat zelf hebben ervaren, maar je leert niet alleen maar je eigen beeld vormen over Jennings kraanverhuur, maar je leert ook zeg maar van, hoe kijkt mijn broer daarna? Of hoe kijkt mijn zus daarna in een ander familiebedrijf? En dat je met elkaar zeg maar ook ervaart wat het is om samen te werken. Want uiteindelijk maak je niet alleen een keuze voor jezelf, je maakt ook een keuze als je naar links en naar rechts kijkt voor degene die met je meegaan.
Ja, ja, zeker. Zijn jullie het eigenlijk altijd met elkaar eens? Bedrijfsmatig?
Wel vaak eigenlijk, ja. Ja.
Dat is wel handig dan al.
Ja.
Vaak dan heb ik hebben we een idee van dat ik iets wat we bijvoorbeeld moeten aanschaffen of zo. En ja, ja. Meestal krijg ik bijvoorbeeld Thomas ook wel overtuigd of Dennis mee te gaan. Of andersom is dat ook, ja. Ik wil, ja.
Ja,
oké. Ja. Ik denk ook wel dat we veel met elkaar praten. Dus meestal voor iemand met iets komt, dan verwacht hij het al.
Dat is wel de basis.
Ik weet eigenlijk al, ik weet eigenlijk wel een beetje al van Jeroen van wat hij zou willen of zo. Dus als hij een keer het zegt van, ja, je verwacht het eigenlijk al van een ander. Je zit al een beetje op één lijn, dus ja. Lastig uit te leggen hoe dat precies gaat.
Maar. Goed. Communicatie, denk
precies,
ik. Hè?
Ja, dus. Nee, samenwerken wil ook zeggen dat je dingen met elkaar deelt. En dat kunnen ook soms proefballonnen zijn of wilde ideeën. Maar dan komt iets niet als een verrassing. En dan creëer je dat samen. Dus blijven praten is het allerbelangrijkste, ja. Hey, en waren er nou dingen waar je tegenop zag vanaf januari? Dat je dacht van, nou, we zijn nu begonnen en nu moet het voor het echtje. Hè? We hebben 2 jaren, zeg maar, of een aantal jaren zijn we bezig met zo'n proces. We hebben een businessplan gemaakt en dan ineens is het papa op het kistje gesprongen en heeft gezegd, dit zijn ze. En dan?
Ja, ik heb die vraag inderdaad ook al vaker gekregen. Maar het was daarvoor waren we ook al in het bedrijf werkzaam. En dan wil je ook gewoon dat het goed loopt en dat iedereen naar zijn zin heeft. En dat uiteindelijk onderaan de streep ook geld verdiend wordt. Ja, en dat is nu natuurlijk ook. Dus eigenlijk niet heel veel veranderd. Dus ik vond eigenlijk die overstap niet echt.
Nou, het was vooral formeel, maar, voor de buitenwereld. Ja. Was dat het moment, zeg maar, voor ons, ja, was je eigenlijk al een beetje de weg ingeslagen.
Was er naartoe gegroeid eigenlijk?
Ja, eigenlijk wel. En natuurlijk gaat in die eerste maanden de eerste stappen om nog wel meer taken naar je toe te trekken, gaat dan op dat moment wel sneller. Van dat dan bijvoorbeeld als pap zegt van, ja, dit is nu voor jou, dus ga jij dat maar eens oppakken. Dus dat je dan eigenlijk meer naar je toe geschoven krijgt, dat gaat op dat moment wel sneller. Maar uiteindelijk gevoelsmatig, ja, was die lijn al lang ingezet.
Nou, was je er ook klaar voor je gevoel?
Ja, want in principe kan ik altijd, als ik vragen heb, kan ik altijd bij ons pap terecht. Dus ja, hij heeft ook altijd gezegd van, ik geef liever het stokje iets eerder over en dat ik nog
op kan coachen,
kan coachen. En bij kan sturen, in ieder geval op de achtergrond mee kan doen, dan dat ik het te laat doe.
Ja.
Dus
dat is niet altijd het geval, Patrick, toch?
Nee, mensen vinden het heel moeilijk om iets los te laten. Dus lopen vaak langer in de weg en dan moeten wij ze een beetje dwingen om er afstand te nemen. Krijg je altijd een mooie citaat als van, ja, ik blijf als adviseur nog wel aan. In de praktijk willen ze dan 5 dagen in de week rondlopen. Of ze zijn er nooit en ze wachten heel de dag tot ze gebeld worden. Dat zijn allebei dingen die je niet wil. Dus je wil daar met elkaar over blijven spreken. En ik weet niet, kun je beschrijven hoe vaak die er nog is? Hoe doe je het nog echt samen of doet hij het op afstand?
Ja, hij zou in eerste instantie eigenlijk alleen op donderdag vrij zijn.
Ik zie al een glimlach. Ja.
Ja. Maar thuis ook een projectje, zeg maar, wat hij af wil hebben.
Ja.
En nou is eigenlijk er meer niet dan wel.
Kijk.
Dus op zich is het niet erg. Alleen soms wil je wel even weer wat dingen doorspreken. Want dan heb je weer ideeën of zo. En dan wil je eigenlijk bepaalde kanten. Maar dan wil je toch een soort van bevestiging hebben. Van, doen we dat wel goed of zo.
Ja.
En dan wil je toch doorspreken. En dat is niet even van, dan ga je in 5 minuten bespreken. Ja, dan moet je toch eerst de situatie kennen. En dan moet je eigenlijk wel af en toe hier het bedrijf aanwezig zijn om dat een beetje mee te krijgen.
En soms vanuit thuis terugtrekken, dat is een beetje wat je zegt. Ja,
klopt. Ja.
En jullie zijn natuurlijk al langere tijd betrokken bij het bedrijf. Niet van op de een of andere dag het overgenomen natuurlijk. Jullie kennen je ouders ook door en door. Wat hebben jullie van hun geleerd? Of wat nemen jullie mee in jullie eigen rol als eigenaar?
Wat hebben we geleerd? Ja.
Of is dat een moeilijke vraag?
Dat kan eigenlijk heb je natuurlijk alles ervan geleerd. Alleen,
wat vond je wat zij deden, wat echt goed was, wat jullie willen behouden?
Ja, we hebben het dan iedere keer voor onze vader, zeg maar. Maar
ik denk allebei wel. Ja. Gewoon het gemoedelijke, zeg maar. Ik denk dat ons papa is dan eigenlijk een beetje altijd de baas geweest, maar zo is het zich eigenlijk nooit gedragen. Want iedereen die hier werkt, die kan er altijd binnenlopen. Altijd als er iets is, in ieder geval bespreken. En bij ons mama eigenlijk ook. Dus, want die zit dan boven bij de administratie. Als er dingen zijn, kunnen ze altijd bespreken. En als ze dan toevallig dan een keer bij onze vader niet gehoord worden, dan kunnen ze naar ons mam toe. Dus daar hebben ze eigenlijk wel altijd goed gedaan, denk ik.
Een stukje laagdrempeligheid, bereikbaarheid die jullie gewoon willen doorzetten.
En ik denk ook voor iedereen, ook voor klanten of mensen die hier bij ons binnenkomen lopen. Sommigen zijn heel strikt bijvoorbeeld qua qua tijd en... Ja.
Ja, je zet de deur altijd open, zeg maar. Dus iedereen kan zo binnenlopen.
Ja, Stefan, dat is ook exact wat je voelt ook in het gesprek. Hè. Het is allemaal super nuchter.
Relaxed.
Heel relaxed. No nonsense, maar heel laag benaderbaar. Mm. Heel laagdrempelig.
Zeker. Ja. Dan de vervolgvraag natuurlijk, die is misschien nog wel interessanter. Want zijn er dan ook dingen die jullie absoluut niet willen doen? Zoals jullie ouders gedaan hebben. Die jullie totaal anders zien.
Dat is ook een lastige vraag, want eigenlijk wel...
Ze luisteren niet mee, hè? Ze luisteren niet mee.
Want als papa eigenlijk altijd, als pap en mam, moet ik zeker zeggen, gedaan hebben, is het kraanvuur, zeg maar. Dat willen wij eigenlijk gewoon doortrekken. Dat is ook gewoon al heel goed opgezet. En dan willen we mee verder gaan. Alleen, we doen er daarnaast, we doen er iets naast om het assortiment eigenlijk uit te breiden. Een beter totaalplaatje voor bepaalde klanten te bieden. En dat zei ik voor elk vraagstuk bij Janus gestraft kunnen. Ja.
Stukje verbreding dus daarin.
Ja, zeker.
Oké. Als we dan eens de tijdspannen weer wat verder leggen over een jaar of 10. Waar staan we dan met Janus Kraanvuur? Wat zijn jullie dromen en ambities met het bedrijf?
Ik denk, als we dan eventjes onze drie bedrijfstakken dan eigenlijk, dan heb je het kraanvuur, het speciaal transport en de industriële verhuizingen. Ik denk dat het kraanverhuur zo'n beetje blijft zoals het is eigenlijk. Het zal niet extreem veel groter worden zo. Als je ook ziet in de regio, zeg maar, hoeveel kraan er nodig zijn, hoeveel wij er hebben. Dus dat zal redelijk hetzelfde blijven, maar wel met de verhuizingen zal echt wel veel meer activiteiten zijn. Zeg maar veel meer machines, veel meer personeel die daarin werkzaam is. Dus dat wordt echt groter. En dan daartussenin het speciale transport, zeg maar, daar hoort er eigenlijk ook een beetje bij. Die machines moeten vervoerd worden en dat soort dingen. Dus daar zal echt wel wat groeien. Maar de kraanvuur zal wel redelijk zo blijven, verwachten wij eigenlijk.
En natuurlijk op het gebied van duurzaamheid blijven ook investeren in elektrische kranen en dat soort dingen.
Oh, want dat is natuurlijk wel een mooi puntje, Patrick. Ja. Dat sluit wel naadloos aan bij onze vorige podcast.
Ja, klopt. Ja, en goed, ook hier voel je dat. Hè. Het is een thema waar je niet omheen kan en niet omheen wil. Dat raakt alle klanten van ons op dit moment. En dat zie je niet anders. Hè. En dat is niet iets waar morgen allemaal anders moet. Maar in je lange termijn visie is dat een thema wat je moet verankeren.
Ja, want je hoort natuurlijk ook dat er... allerlei regels, gewoon stikstof en een hoop dingen stil liggen. Of dreigen stil te vallen. Merken jullie daar iets van? Of is dat eigenlijk nog niet aan de orde?
Ja, dat merken we wel. Want een paar jaar geleden zouden ze beginnen met het project om de A15 door te leggen. Van Bemmel richting Zevenaar daar.
Ja.
Maar dat is nog steeds niet van de grond gekomen. Want eerst moesten ze stikstofberekeningen maken tot 5 kilometer. Toen is bepaald dat dat niet goed genoeg was. Dus toen was de vraag, oké, hoeveel dan wel? En daar is nou een maand of 4 geleden is daar de uitspraak over gekomen dat het tot en met 25 kilometer berekeningen moest maken. Dus dat geldt nou eigenlijk ook voor heel Nederland, voor alle projecten.
Mm.
En die berekeningen moeten nou nog gemaakt worden en goedgekeurd worden. Dus er zijn zijn gewoon een aantal jaren overheen gegaan. En voor ons was het ook een heel, heel groot project geweest. Ja, om al die bruggen te bouwen. Dus.
Maar daarom zie je dat spreiding van diensten ook alleen maar helpt. Hè? Dus dat je niet meer alleen afhankelijk bent van kraanverhuur. Kijk, het zijn natuurlijk dingen die op allerlei facetten geraakt worden door dat soort landelijke ontwikkelingen. Alleen een spreiding van je dienstenpalet helpt dan wel.
Ja.
Wat ik ook nog wel interessant vind, hè? We hadden straks over pa, dat hij dan 1 dag in de week vrij en 1 dag wordt 1,5 en 2. En als we na 10 jaar verder zijn, dan neem ik aan dat hij 5 dagen vrij is. Maar dat hij af en toe nog wel eens een keer... zeg maar als adviseur of zo betrokken wordt. Heb je daar een beeld bij? Hoe zie je dat? Zie je dat voor je? Of?
Ja, ik denk over 10 jaar, wat je dan aangeeft, zal hij denk ik niet veel meer hier op kantoor zijn, want hij heeft eigenlijk nu al een hekel aan om die computer aan te zetten en de mail te openen. Dus hij zal wel regelmatiger zijn, maar dan meer allemaal van die kleine klusjes doen. Dit even ophalen of die even wegbrengen. Ja. Dus dat vindt hij wel leuk om te doen. Dus hij zal denk ik altijd blijven doen.
Ja, maar dat is ook de trots van het familiebedrijf. Hè? Dat je altijd binnen kunt blijven lopen en dat je altijd onderdeel ervan blijft. Ja, dat is ook totaal anders dan bij een externe verkoop. Hè? Dan komt er bij wijze van spreken een andere naam op de deur, maar dan heb je ook rust. Maar de keerzijde is dat je er ook geen onderdeel meer van bent. Hè? Dus al de emotie en alles wat erbij komt kijken en al die trots, die ben je ook kwijt.
Ja, want ik denk dat hij heel blij is dat wij het over hebben willen nemen. Want het is, ja, als hij het zou moeten verkopen, noem maar iets, dan... ja, dat is ook zijn hele leven is ermee bezig geweest. Ja. Dat was ook zijn passie, zeg maar. Dus dan is dat toch anders. En nu kan hij gewoon binnenlopen.
Ja. Ah, dat was ook, ik herinner me dat nog wel, dat moment, zeg maar, 1 of 3 geleden, voordat het proces bij jullie begon, dat ik hem daarover sprak. En dan heb je het ook over van, ja, het is een estafette. En een estafette stokje pak je aan. Hè. Dat gooi je niet toe. Dat laat je niet op de grond vallen. Dus dat is iets, en enig moment heb je het samen vast. Eigenlijk in die periode zitten jullie nu. Hè? Dus je hebt het overgenomen, je staat op eigen benen, je hebt zelfverantwoordelijkheid. Nou, het doet me goed dat jullie zeggen, er is eigenlijk niks veranderd. Maar ja, voor de buitenwereld is er wel wat veranderd. Hè? Jullie runnen met z'n drieën die tent. Je hebt nog een vangnet achter je en op een gegeven moment laat hij dat stokje los. Ja, en ja, komt hij alleen nog maar binnen voor de koffie, om het zo maar te zeggen. Dat is een beetje zoals je een estafette race opbouwt. En dat is ook zoals we het een paar jaar geleden hebben besproken. En we zitten er eigenlijk nu middenin. Dus eigenlijk zouden we dit verhaal over 1 jaar of 5 nog eens moeten opnemen. Van, hebben we nou last van hem? Hè? Loopt hij nog te veel in de weg? Of is hij inderdaad in die adviseursrol zoals we hem willen hebben? Ja.
Ja. Dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van een hele natuurlijke overdracht in die zin.
Ja, nou ja, goed, kijk, weet je, als wij het uit het boekje tekenen, dan tekenen we het zo. Alleen om het in de praktijk zo te krijgen is vaak lastig. Want ja, hier heb je 3 kinderen, pa en ma, allebei ademen ze het bedrijf. Die 3 kinderen, die hebben allemaal een individueel beeld. Maar die moeten samen een beeld vormen. Ja, in theorie kloppen alle ingrediënten. Maar maak daar maar eens een mooi geheel van. En dat klinkt nu allemaal heel makkelijk. Maar daar heb je inderdaad wel 1 jaar of 3 voor nodig. En ja, sterker nog, in die periode dat je dat samen doet, gaan er ook wel eens dingen na een keer niet goed. Mm-hmm. Ja, nou goed, dan is communicatie een belangrijk iets om elkaar bij de les te houden. En accepteren van elkaar dat je dingen leert. En ik weet, dat is ook nog wel mooi. In een familiebedrijf zie je dat vaak. Hè? Dan is een bedrijf groot geworden. En hier zitten dan wel wat generaties overeen. Maar vanuit een schuurtje thuis, zeg maar, is het groot geworden naar een club zoals waar we nu zijn. En de aandeelhouder is daar helemaal in meegegroeid. Die heeft het hele proces van A tot Z zelf getrokken. Zit allemaal in zijn hoofd. En dan mag de volgende generatie het gaan doen. Dan moet je wel het besef hebben dat dat een ander speelveld is waar je instapt. Met veel meer mensen, een andere dynamiek, een grotere omvang, een andere markt. Ja, dan krijg je niet de tijd om, zeg maar, daar langzaam in te groeien. Dus die tijd die moet je creëren met elkaar, dat zei ik
toch. Ja, ja. Als we eens kijken, Jeroen, naar misschien lotgenoten, noem ik het maar eventjes. Mm-hmm. Ook kinderen van ondernemers uit de familiebedrijf die ook aan de vooravond staan van overname. Welke tips zou je die mee willen geven?
Welke tips, ja. Ja, sowieso geen overhaaste beslissingen maken. En de kant op gaan waar je lekker bij voelt. Dus geen zaken doen waar je denkt van, daar heb ik geen zin in. Of daar zie ik niet zitten dat ik de rest van mijn leven moet doen. Want dan wordt het wel heel erg lastig, denk ik. Ja. Je moet wel echt doen wat je leuk vindt. Dus,
Voor jou, Thomas?
Dat is denk ik wel het belangrijkste, het laatste wat Jeroen zegt. Als je het niet leuk vindt, dan wordt het heel lastig, denk ik. Want ik denk voor ons allebei geldt ook wel. Ze hoeven hiervoor maar één keer te zeggen dat we met de vrachtwagen of de kraan weg moeten. En dan zijn we bij wijze al weg. Mm-hmm. Dan laten we de spullen hier het liefst liggen. Snap je? Dus we vinden het echt leuk om te doen. En dat helpt natuurlijk enorm.
Ja. Je doet het uiteindelijk voor jezelf. Hè? In de zin van dat je er zelf vreugde uit haalt. En het is niet het gewenste antwoord voor de bühne. Of omdat pa en ma nou eenmaal verwachten of dat mijn broer het doet, dan moet ik het ook maar doen. Hè? Kijk, uiteindelijk, als je een antwoord geeft op de vraag van wil ik iets in het familiebedrijf, dan mag dat niet ja of ja graag zijn. Dat kan ook nee zijn. Hè? En de belangrijkste tip die ik zou mee willen geven, is, en dat hebben we bij jullie ook gedaan, is ga dat onderzoeken. En analyseer waarom je ja of nee zegt en hoe jouw rol er dan uit kan zien. Dan hoor ik heel vaak mensen zeggen, ja, ik doe iets met sales of ik doe iets met marketing in de club. Ja, iets met marketing, iets met sales. Ja, ja. Hoe ziet sales bij Jenniskes eruit? En hoe ziet commercie bij Jenniskes eruit? En ik ben een techneut, maar hoe pakt dat uit in deze club? En onderzoek dat en dan weet je ook waar je ja of nee tegen zegt.
Ja, hele mooie. Jeroen, jij bent onlangs vader geworden.
Ja, dat klopt, ja.
Dus zou je zeggen over een ja, of 25, vierde generatie aan het roer.
Dat zou misschien wel mooi zijn, ja.
Ja, ja dat is dat ook meteen al, zie je dat allemaal voor je als een soort van droomscenario? Of?
Nee, eigenlijk helemaal niet. Ja, Luc heet hij dan. Die moet echt doen wat hij zelf wil. Misschien heeft hij helemaal niks met kranen. Misschien vindt hij het kei mooi.
Heeft hij er al een gekregen, cadeau waarschijnlijk wel.
Ja, hij zal een groot kraan thuis, ja.
Ja, het is groter dan manneke zelf.
Ja, klopt, ja, 100%.
Dus, maar we zien wel, ik ga, niemand iets verplichten, dat heeft geen nut. Dus,
Je hebt eigenlijk gezien en ervaren met je ouders hoe je het zou moeten aanvliegen. Hè? Dus dat je het bespreekbaar blijft maken, dat je het wel faciliteert, maar dat je het niet verplicht. Dat je het ook niet weghoudt en ook accepteert, wat je straks zelf ook zo mooi zei. Als iemand een andere keuze maakt, maar we hebben het wel onderzocht. Ja. Ja, dan staan we daar toch allemaal achter. Dat is eigenlijk, eigenlijk het verhaal.
Mooi verhaal.
Ja.
Ja. Ja. Dank voor jullie dat jullie je verhaal wilden doen in deze podcast. Ja, ik denk een hele mooie inspiratie voor andere jonge ondernemers die
in dat proces zitten. Ja, precies. En in dat verlengde, hè, kijk, als je nou aan ons vraagt van wat hebben we er nou of wat leren wij daar nou van? Ja, je leert dat je een proces dus gestructureerd moet aanpakken. Dat je moet onderzoeken waar je naartoe wil met elkaar. En wat we er ook van leren is dat je verhalen met elkaar moet durven delen. Dus het meewerken aan zo'n podcast helpt ook heel erg bij anderen, zeg maar, om dat beeld te vormen. Dus de vragen die jullie je gesteld hebben, die stellen anderen zich ook. En ja, we hebben niet voor niks een heel trainingsprogramma waarin wij de volgende generatie zelf trainen, maar ook de generaties of die generatie bij andere klanten, zeg maar, van klanten onderling met elkaar laten delen. Dus je leert gewoon heel veel van elkaar. Dat is mooi.
Zeker.
Een leuke wereld.
Ja, ja, daar gaan we op door, Patrick. Hè? Want ik denk dat we in deze serie van podcasts nog wel wat vaker...
We zijn net begonnen na de vakantie. Dus
deze thematiek voorbij laten komen. Ik heb zelfs gehoord dat ze bij Verbrugge al staan te springen om dit te nemen. Daar weet jij misschien meer van.
Ja, dat is ook een mooie.
Ja, dat is ook een hele mooie voor de volgende keer. Dus,
in mijn eigen achtertuin dan.
Dus. Daarom, dan gaan we daar eens een keer op bezoek.
Gaan we doen.
Nee, Thomas, Jeroen, nogmaals hartstikke bedankt dat we hier te gast mochten zijn. Ja, en dank wederom voor het luisteren. En dan zijn we snel weer terug met een nieuwe editie van de Bol Adviseurs podcast.